En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar 2 Petrus 2. Hopelijk voor het laatst. Dat zeg ik mijnerzijds, ja. 2 Petrus 2, waar wij de vorige keer besproken hebben, gedeelte vanaf vers 10, zo ongeveer tot en met vers 16. En dat zeg ik er extra bij, omdat ik helaas de vorige keer geen opname kon maken. Maar ik ben echt niet van plan het overnieuw te bespreken. Dus ik moet het er maar bij laten. Waar het over gaat in dit schriftgedeelte is inderdaad over degenen die weliswaar tot kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus gekomen zijn. Want zo staat het in vers 20. Maar die daarna wederom ingewikkeld zijn in de besmettingen der wereld en van dezelfde overwonnen worden. Want zo staat het ook nog steeds in vers 20. Want hoewel wij bij het lezen van dat schriftgedeelte dat misschien niet meteen in de gaten hebben, zijn er niettemin uitspraken die hier bijna het hele hoofdstuk lang gedaan worden over gelovigen, over wedergeboren mensen. Over mensen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, daardoor inderdaad zijn wedergeboren tot een levende hoop. Maar nou ben ik helemaal terug in 1 Petrus 1. Maar die zich kennelijk niet bewust zijn dat het was tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis, zoals daar gezegd wordt, ik meen in vers 4. Want in de praktijk van het leven blijken deze gelovigen te leven eigenlijk volgens de eerste beginselen der wereld. En dat wil zeggen, zij leven naar het vlees. Dezelfde wijze als uitgebreid ook beschreven is in de beide Korinthebrieven feitelijk. Maar Petrus beschrijft het op eigenlijk nog negatiever wijze. Want hij zegt dat wij hier van doen hebben met gelovigen die als onredelijke dieren, vers 12 dan maar even nog, die als onredelijke dieren, dieren zonder verstand, de natuur, het hun instinct volgen, enzovoorts. Van hen staat ook dat zij geconfronteerd zullen worden met het loon der ongerechtigheid. In vers 13, en dat is natuurlijk ongeveer het centrale thema van heel deze brief, dat wij versterkt zouden worden in tegenwoordige waarheid, bij ons geloof, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid en liefde zouden voegen zoals het daar staat. Maar wij zouden niet opnieuw, of gewoon verder, leven volgens de beginselen van de wereld en volgens het instinct eigenlijk van de natuurlijke mens. Volgens de voor de hand liggende beginselen van deze oude wereld. Het probleem daarvan is dat, omdat het gaat om bepaald natuurlijke zaken en dus tamelijk instinctmatige zaken, daardoor hebben wij niet direct in de gaten wellicht dat het abnormaal is. Dat wil zeggen, abnormaal niet voor de mens als zodanig, maar wel voor de gelovigen. Wij immers die tot geloof gekomen zijn, hebben ons leven aan de Heer gegeven. Met opzet gebruik ik nu oude clichés. Cliché wil zeggen dat het de vaste uitdrukking is. En als ik zeg oud, wil zeggen dat ik denk dat het de uitdrukking was, omdat het er niet meer is, helaas. Want wanneer wij tot geloof komen, worden wij geacht onze levens aan de Heer ter beschikking te stellen. Worden wij geacht ons te realiseren dat wij gekocht zijn, zelfs duur gekocht. Dat wij het eigendom des Heeren geworden zijn. En dat wij die slaven van de zonde en van de dood en van het vlees waren. Dat wij nu slaven dan wel dienstknechten geworden zijn van Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. En wij zouden de rest van ons leven, zoals de apostel zei, de wil van God volbrengen in plaats van de wil der heidenen enzovoorts. En de apostel doet hier zeer sterke, zeer scherpe uitspraken over die gelovigen die die weg niet willen gaan en zelfs bewust verwerpen. En die het christelijk leven zien als iets waar je beter van kunt worden, waar je een business van kunt maken. Wellicht een koopmanschap is het plechtige Nederlandse woord in vers 2. En in vers 15 wordt in dat verband het voorbeeld van Biliam aangehaald. Die profiteerde voor geld. De man was op de snabbeltoer, heet zoiets. kon er wat mee verdiend worden, dan deed hij dat. Dat was ongeveer het idee. Maar ook daar ga ik maar niet verder op in. De gedachte die de apostel verder naar voren brengt vanaf vers 17 is dat deze gelovigen waterloze fonteinen zijn. Fontein immers belooft water. Maar de verwachting wordt teniet gedaan, want er blijkt dat deze fonteinen geen water voortbrengen. Nu bestaat zoiets natuurlijk niet. Een waterloze fontein is geen fontein. Daar komt het op neer. Dat wil zeggen, het ziet er wellicht uit als een fontein. Het wordt aangeprezen als een fontein, maar het is geen fontein. En waar we in de Bijbel van doen hebben met fonteinen, gaat het uiteraard om het voortbrengen van levend water, opspuitend water. U weet wel, water springende tot in het eeuwige leven heet dat bij gelegenheid in Jesaja 12 en in Johannes, wat is het, 7 of 8 of zo. Maar van hen staat ze zijn waterloze fonteinen. En het beeld wordt herhaald, dus dat noem ik dan eerst maar even. Vers 17, waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, dewelke de donkerheid der duisternis in de eeuwigheid bewaard wordt. Dat wil zeggen, het zijn wolken die inderdaad ook geen regen voortbrengen. De gedachte is, fonteinen beloven water, wolken beloven ook water, regen voor een dorstig land is dan uiteraard het idee. Moet het er maar bij zeggen op een regenachtige dag en avond als deze. Maar het wordt in ieder geval, regen wordt als een zegen beschouwd. Maar hier staat, het zijn wolken die in ieder geval geen water voorbrengen. En bovendien die ook nergens terechtkomen, want ze worden door een draaiwind gedreven. Ze gaan wel tekeer, zal ik maar zeggen, maar ze komen nergens terecht. Dient tot niks. En van deze wordt gezegd dat voor hen de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Het is natuurlijk een soort woordspeling, want de gedachte is dat deze wolken zelf donkerheid veroorzaken en verder niks. Ze brengen in ieder geval geen regen. En voor hen, voor degenen die zo zijn, wordt donkerheid dan wel duisternis bewaard in de zin van oordeel. En anders duisternis als het tegenovergestelde van heerlijkheid. Want heerlijkheid is wat beloofd is aan degenen die in het praktische leven de Heer dienen. En heerlijkheid in de Bijbel is synoniem met licht. Men leest 2 Korinthe 3, lijkt me voldoende. Licht en heerlijkheid worden geacht hetzelfde te zijn. Licht is de uitdrukking van heerlijkheid. En als hier duisternis wordt aangekondigd, gaat het om het tegenovergestelde van heerlijkheid uiteraard. En voor zover heerlijkheid overeenkomt met loon, en dat is zo natuurlijk, wil zeggen dat zij in ieder geval geen loon ontvangen. Of beter nog, want dat is bijbelse, zij zullen loon derven. En dus wordt het inderdaad als negatief beschouwd. Dat wil zeggen, weinig loon krijgen, dat lijkt op positief. Je krijgt loon, al is het weinig. Maar in de Bijbel wordt het voorgesteld als loon missen. Het verliezen van wat men zou hebben kunnen ontvangen op grond van Gods beloften enzovoorts. En dan wordt het inderdaad een negatieve post. En zo wordt het hier ook inderdaad voorgesteld. En dat is heeft bovendien van doen met de eeuwigheid. Want de belangrijke gedachte en achtergrond ook van deze brief en eigenlijk van al die nieuwtestamentische brieven is dat de eeuwigheidspositie van de gelovigen in hoge mate en wellicht voor 100% bepaald wordt door het leven hier. Voor vele evangelische gelovigen brengt dat een schrikreactie teweeg, lang niet voor allen. Maar voor velen wel, want ze hebben net gedacht dat ze zonder werken zalig worden en in de hemel komen en dat is het dan. En dat sta ik ook niet te ontkennen, maar wat ik ontken is dat ons leven als kinderen Gods er niets toe zou doen of voor God geen enkele betekenis zou hebben, laat staan enige betekenis zou kunnen hebben voor de eeuwigheid. De gedachte is namelijk dat de positie die wij als kinderen Gods in de hemel zullen ontvangen recht evenredig is met de positie die wij als kinderen Gods nu op aarde nog innemen. Het is precies hetzelfde. Wij zouden nu de Heer dienen, nu heerlijkheid ontvangen van de Heer overigens, een onzienlijke heerlijkheid. En die heerlijkheid zal aan de toekomst, in de toekomst aan ons geopenbaard worden. En dat is het dan. En dat maakt het van groot belang hoe wij met ons leven omspringen, hoe wij met ons lichaam omspringen, want dat is eigenlijk de gedachte. En ik herhaal het dus, ik weet het. Wij zouden dus onze lichamen stellen ter beschikking aan God zelf. Om de eenvoudige reden dat wij zijn eigendom zijn. Uiteraard inclusief ons lichaam, maar zelfs inclusief al ons persoonlijke bezit. Het zij materieel, het zij immaterieel. Daartoe zijn wij ook gekocht. De grondgedachte blijft altijd dat wij van nature onnuttig waren en onbekwaam. Ik gebruik maar wat Bijbelse termen dan. Dat wij van nature onnuttig en onbekwaam waren om God te dienen. En God heeft ons op grond van ons geloof bekwaam gemaakt om alsnog God te dienen. En waar wij dat vervolgens niet doen, dat is dan net de uitdrukking dan. Waar wij dat vervolgens niet doen, heeft dat wel degelijk consequenties. Niet in de zin dat wij ons eeuwig leven verliezen, of niet in de zin van dat wij niet in de hemel zouden komen of zo. Dat kan trouwens niet, want daar zijn we al, maar dat is weer een ander verhaal. He? Maar wel in de zin van dat het loon dat voor ons weggelegd is, de erfenis die voor ons bewaard wordt, inderdaad niet of nauwelijks ons deel wordt. En dat is waar het hier over gaat, in het bijzonder dan in dit hoofdstuk. En dus wordt hen, voor hen, donkerheid en duisternis bewaard. Voor eeuwig, in der eeuwigheid. En sommigen hebben moeite om dat in overeenstemming te brengen met een positie in de hemel. Bij donkerheid en duisternis denk je immers niet aan de hemel. Maar het punt is gewoon dat hier gesproken wordt over het oordeel dat wel degelijk ook over de gelovigen komen zou. Dat staat los van de plaats waar die eeuwigheid zou worden doorgebracht. Het heeft te maken met de positie, het loon, de erfenis die wij individueel eventueel zouden ontvangen. En de bedoeling is niet dat fonteinen geen water voorbrengen. Nu wij fonteinen geworden zijn, zouden wij water voorbrengen. En voor zover we hemelse wezens zijn te vergelijken met wolken, want wolken staan in de Bijbel altijd voor geestelijke dingen, wel de wolken zouden water voortbrengen, is het idee. Wij in Nederland hebben daar wat problemen mee met de klimatologische omstandigheden, maar de normale gang van zaken is dat als er één keer wolken zijn, moet er ook regen uitkomen. En als dat niet gebeurt, ja, waar dienen die wolken dan toe? Overigens, dat wolken staat voor geestelijke dingen, dat is natuurlijk wel interessant, want u weet toch dat als de gemeente geopenbaard wordt, in heerlijkheid met Christus, worden wij met Christus geopenbaard vanuit de bekende wolk. Dan wel de bekende wolken. Er komt toch een wolk boven de Olijfberg, zal ik maar zeggen. En daaruit verschijnen wij, vandaar dat wij de Heer tegemoet gaan in de wolken enzovoorts. De wolk staat voor geestelijke en eventueel hemelse dingen. En die dingen zouden vrucht dragen. De fonteinen zouden vrucht voortbrengen, de wolken zouden vrucht voortbrengen. En in beide gevallen gaat het om water. En dat is weer de uitbeelding van het woord Gods, of de vrucht van het woord Gods, zo u wilt. Maar goed, het gaat over waterloze fonteinen. Het gaat over wolken die niks voortbrengen. En dan vers 18. Want zij zeer opgeblazene ijdelheid sprekende. Zeer opgeblazene ijdelheid sprekende. Zij verlokken door de begeerlijkheden des vleeses. Door ontuchtigheden. Het woordje en staat er niet. Omdat het nou eenmaal niet om twee dingen gaat, maar om één en hetzelfde. Begeerlijkheden des vleeses, door ontuchtigheden, degenen die waarlijk ontvloden waren van degenen die in dwaling wandelen. Ik aarzel eigenlijk om er dieper op in te gaan, maar ik moet het nog eenmaal doen. Dus als er dan staat, zij spreken ijdelheid, dan laat ik de andere woorden even weg uit de zin, want zij spreken ijdelheid en verlokken daarmee door begeerlijkheden enzovoorts. Het spreken van ijdelheid komt namelijk nog wel eens in de Bijbel voor. En er wordt ook bij gezegd wat daar in de eerste plaats onder verstaan zou moeten worden. Want ijdelheid spreken wil zeggen leeg spreken. Men spreekt wel, maar men heeft niks te zeggen. Of men zegt alleen zinloze dingen. Dingen die tot niets leiden. Dat is ijdelspreking. Dus in onze samenleving niet helemaal onbekend, mag ik aannemen. Hè? Ik zeg altijd, zuster, er wordt wel wat gezegd. Men heeft niks te zeggen, maar men doet er zo lang over. Dat is het ongeveer. Maar als ik die term ijdelheid spreek, even opzoek. dan kom ik terecht in 1 Timotheus 1. En er staat bij waar dat in de eerste plaats uit bestaat. Want bestaat wel ergens uit natuurlijk. En ik zeg dat niet omdat het een hobby is van mij of iets dergelijks. Maar gewoon, als je de term ijdelspreken opzoekt, dan kom je in die schriftplaatsen terecht. En dan kom je dus terecht in 1 Timotheus 6. Waar staat dat het in het christelijk leven, 1 Timotheus 1, dat het in het christelijk leven gaat om één ding, namelijk om, vers 5, liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Of gewoon liefde. En dat uit een rein hart, uit een goed geweten. En sinds dat wij hier de Hebreeënbrief besproken hebben, weet u natuurlijk dat een rein hart en een goed geweten volstrekt hetzelfde is. U weet wel, de harten gereinigd zijn er van een kwaad geweten. Uit Hebreeën 10 bijvoorbeeld. En een ongeveinsd geloof, oprecht geloof dus. Dat hart, dat geloof, en geloof zetelt nou eenmaal in het hart. Dat hart, dat geloof zou liefde voortbrengen. Maar dan zegt vers 6, van de welke, dat wil zeggen, daarvan zijn sommigen afgeweken. Van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Dat wil zeggen dat ze wel spreken, maar niet vanuit een ongeveinsd geloof, niet vanuit een goed geweten en niet vanuit een rein hart. En zeker niet met als doel de liefde. Die immers de eerste vrucht is van de geest. Of de liefde, je kunt ook zeggen, het staat voor alle vrucht van de geest samen. Dat kan ook nog. Maar van de welke zijn sommigen afgeweken, ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Wat spreken ze dan, is de volgende vraag. In gewoon Nederlands, hoe spreekt hij? Maar vooruit. Wat spreken zij dan? Er staat erachter. Sorry, ik ben blij dat ik het niet geschreven heb. Maar er staat achter, willen de leraars der wet zijn. Ik kan trouwens niet missen, want ik zeg altijd, als je geen genade wil prediken, niet wil stellen onder de heerschappij der genade. Kortom, als je niet wilt stellen onder de troon der genade, ik was toch even in de Hebreeën, dus ik blijf het dan maar even. Als je niet onderwerpt aan de heerschappij van de genade, dat is dan Romeinen 5 en 6 enzovoorts, en je wijkt daarvan af, kom je automatisch terecht bij de wet. Dat kan niet anders, want de wet maakt deel uit van de eerste beginselen der wereld. Of beter nog, de eerste beginselen der wereld bestaan nou eenmaal uit wet. En als je dan toch wet wil hebben, dan zou je die toch uit de Bijbel moeten halen. Dan kom je dus bij de wet terecht. Onder christenen moet je die wet toch uit de Bijbel zien te trekken, zal ik maar zeggen. Dus dat moet de wet. Maar het eigenaardige is, heel de wereld doet dat. Heel de wereld leeft onder wetten en regels, normen en waarden, wat er me wezen mag. Die inderdaad met geweld dikwijls opgelegd worden enzovoorts. Het is het enige alternatief wat er is. Het is niet een hobby van mij dat ik altijd moet spreken tegen de wet. Dat is gewoon niet zo. Maar de Bijbel doet dat nog eenmaal steeds. Hij wijst op de tekortkomingen ervan. En zegt bovendien, als ik tenminste terug ben in 1 Petrus, dat als de mens, wie het ook is, of je nou gelovig is of niet, maar als hij zijn instinct volgt en zijn verstand buiten beschouwing laat, gewoon zijn instinct volgt, dan komt hij daar terecht. Hebben jullie nog wat ik nu zei? Als ik het nog korter zeg, is het gewoon, als je je verstand niet gebruikt, dan plaats je jezelf onder de wet. Ik weet dat het niet aardig is om het zo te zeggen, maar als u toch 2 Petrus 2 leest, dan kunt u toch moeilijk zeggen dat Petrus zo'n aardige boodschap heeft. Dat is toch ook niet zo? Dus ja, ik heb ook geen andere vanavond dan. Willen de leraars de wet zijn? Hier staat het ook namelijk. Want uit Petrus meen ik te lezen, want dat komt door het niet gebruiken van het verstand. Onredelijk. De natuur, het instinct dus, volgend. En hier staat, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij beweren of bevestigen. Ze verstaan er niks van, zegt Paulus. Nou, dat zei ik ook net. Dus je verstand niet gebruikt, kom je automatisch onder de wet. En ik ben blij dat hij niks terug zegt, want anders zou je misschien zeggen, ja, maar het is toch heel verstandig dat je mensen onder regels brengt, want dan krijg je wat uniformiteit en om te voorkomen dat er wrijvingen ontstaan, kun je beter het een en ander regelen enzovoorts. Zoiets. En dan zeg ik, ja, dat mag dan wel zo lijken, maar dat is niet echt het verstand gebruiken, hoor. Dat is echt gewoon de natuur, het instinct volgen. Niemand komt op het andere idee in eerste instantie. Als je je verstand gebruikt, dan zul je begrijpen dat de mens die onder de wet geplaatst wordt, daarmee tegelijkertijd zijn vrijheid ontnomen wordt. En naarmate, zal ik je nog wat vertellen, naarmate je de mens zijn vrijheid ontneemt, naar diezelfde mate wordt hij gek. Dat is, nou ja, ik zeg het wat lomp, maar ik bedoel gewoon, verliest hij zijn verstand. Ben ik. En neem de proef op een som, doet maar met een dier. Aardige beesten, ontnemen ze de vrijheid, dan gaan ze volstrekt, slaan ze op hol, maken ze aan, hoe heet zoiets, dan gaan ze panieken, hoe heet zoiets. Vang een vogeltje, een leuk vogeltje uit je tuin, weet je wat, een aardig beestje, dat ze mooi kan fluiten, vang hem en zet hem in een kooitje, en hij zal net zo lang in het rond fladderen in het kooitje, met groot geweld, tot hij de dood beneden valt. Dat werkt gewoon niet. En dat is met een mens precies hetzelfde. Naarmate hij beperkt wordt in zijn vrijheid, naar diezelfde mate zal die psychiatrische hulp nodig hebben. Zeg ik het nu netjes, zuster? Dat is toch gewoon zo? Ik zal nog anders zeggen. Hoe meer een mens gefrustreerd wordt, dat is een modern woord voor zijn vrijheid kwijtraken namelijk. Hetzelfde. Hoe meer een mens gefrustreerd wordt, hoe vreemder hij zal reageren op de omstandigheden. Hij zal volstrekt onbegrijpelijke dingen gaan doen. Maar hij weet ook niet wat hij doen moet en wat hij nog doen kan. Er wordt het paniek. En daarna zeggen de hulpverleners, want als ze er zo aan te kijken, daarna zeggen de hulpverleners, corrigeer me maar hoor. Daarna zeggen de hulpverleners, dat is een manier om aandacht te vragen. Een manier om hulp te roepen. Mensen bellen niet aan en zeggen, ik heb hulp nodig. Mensen gaan zich graag gedragen. Instinctief. En het heeft als functie, zeggen wij dan, dat ze hulp vragen. In werkelijkheid doen ze het niet, maar het is gewoon de buitenstaander zegt, die mensen hebben hulp nodig, die doen iets helemaal verkeerd. Ja, dat is ook zo. Maar waar het van komt, is dat zij de omstandigheden niet aankunnen, zich begrensd voelen in hun mogelijkheden, niet meer vrij zijn, er komt te veel op en af, ze moeten te veel, of ze mogen te weinig, of hoe je dat maar zegt, enzovoort. En dat is het verhaal, nou, dat is wat de wet doet. Tenzij je er een loopje mee neemt natuurlijk. Om maar te overleven. Tenzij je stiekem, terwijl niemand oplet, toch maar de wet overtreedt. En dat is de enige, ik beweer het hoor, dat is de enige manier om te overleven onder de wet. Alleen het maakt je een huichelaar. Want dan ben je een huichelaar natuurlijk. En daar komt het begrip fariseer, fariseïsme vandaan in onze Nederlandse taal. Dat is de verkorte versie dan. Maar ik moet natuurlijk zeggen, het is mijn afdeling verder niet. Maar dat is wel wat er gebeurt. En daartegen gaat de apostel in 2 Petrus 2 ook inderdaad zo tekeer. Want het punt is namelijk dat van dezezelfde figuren gezegd wordt in vers 19 dat zij vrijheid beloven. Belovende hun vrijheid. En de prediking van het evangelie, prediking van het woord Gods, in het algemeen, belooft vrijheid. Ik dacht dat dat duidelijk was. Het evangelie, de blijde boodschap, is een boodschap van verlossing. En als je verlost bent, ben je vrij. Soms moet je het uitleggen. Maar, ja, dat is toch vanzelfsprekend. Dan is men vrijgekocht. De blijde boodschap is dat wij als gelovigen op grond van ons geloof vrijgekocht zijn, vrijgemaakt zijn dus ook in de praktijk, maar vrijgekocht zijn van de heerschappij van de zonde, van de heerschappij van de dood, al was het maar omdat we eeuwig leven hebben ontvangen, de heerschappij van de zonde zijn we van bevrijd omdat we nieuw, zondeloos leven, het leven van Christus hebben ontvangen enzovoort. En vrij van de heerschappij van de wet, omdat God ons niet meer rekent naar de oude mens, maar naar de nieuwe mens, en daar is de wet nooit op gelegd. Dus van Gods wegen zijn wij dus op langs drie verschillende wegen, zal ik maar zeggen, op drie verschillende niveaus, inderdaad vrijgemaakt, en dat is wat Paulus dan ook nog eens een keer achteraf bevestigt aan de Galaten, als hij zegt, sta dan in de vrijheid. En voor de goede orde, niet de vrijheid die je zelf gekozen hebt, maar de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Waaruit volgt dat afwijzing van die vrijheid zelfs beschouwd kan worden als godslastering. Dat meen ik ook voor 100% wat ik nu zeg. Een gelovige die zich terugplaatst onder de wet, ik denk dat hij zich schuldig maakt aan godslastering. Of je dat nou bewust doet of niet, dat is weer een ander verhaal, maar het is het wel. En dat staat er ook. Ze kruisigen de Heer opnieuw en lasteren het woord Gods. Dan maken de Heer openlijk opnieuw te schande en dat soort dingen meer. Dat staat er allemaal. Dus als u denkt dat ik sterke uitdrukkingen gebruik, u denkt dat het wel meevalt. Waarna u bovendien zou moeten weten dat ik het u nooit persoonlijk zal aanrekenen als u die weg gaat. Als u dat toe wil. Ja, heel jammer. Maar ik heb ook niks aan doen. Het is je eigen keus. In elk geval, van deze mensen staat, zij spreken opgeblazene ijdelheid. Zij spreken wet, maar in het algemeen, men spreekt dan naar het vlees. Dat wil zeggen, vanuit de beginselen van een oude schepping, een zondige wereld. En in een zondige wereld, ja, daar gelden nou eenmaal andere regels. Die moeten er ook gelden om het een beetje leefbaar te maken. Maar wij worden geacht niet van die zondige wereld deel uit te maken. Wij bevinden ons weliswaar te midden van, dan wel in de wereld. Maar, zei de Heer Jezus al, zij zijn niet van de wereld. Toch? Uit Johannes 17. Gebed van de Heer, het hogepriesterlijk gebed van de Heer Jezus. Wij bevinden ons er te midden van, maar dat wil niet zeggen dat wij volgens die regels zouden leven. Wij bevinden ons te midden van de wereld, maar wij leven volgens andere beginselen. En wij doen dat in de kracht van de Heer zelf, die onze middelaar, onze hogepriester, kortom, die ons leven is. Lees Johannes 17 dan maar eens erop na. U zult zien dat het daarover niks anders dan dat gaat. Andere beginselen. Maar van deze gelovigen staat, zij spreken zeer opgeblazen ijdelheid. Niet alleen ijdelheid, maar zeer opgeblazen. Dan neemt u de term opgeblazen maar eens in de Bijbel weer. En, is, hè? En wat je dan tegenkomt, is weer de wet. Sorry. Ja, waar ik nou in de eerste plaats aan denk, is niet eens aan de uitdrukking kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht uiteraard. Uit de eerste Korinthebrief, die Korinthiërs die zo vleeselijk wandelden enzovoort. Maar ik denk in de eerste plaats aan die man, er was een fariseer was, maar dat weet ik niet zeker meer. Een waterzuchtig man, of was hij in het huis van de fariseer, dat kan ook nog. Maar een waterzuchtig man staat er dan. Die man die was opgeblazen, niet met lucht, maar met water. Ja, ik vertel het wat onsmakelijk misschien, maar zo heet dat. Iemand die waterzuchtig is, die is gezwollen. Allemaal vocht in het lijf enzovoorts. En wat het uitbeeld, dat blijkt ook uit dat schriftgedeelte. Het beeld uit de hoogmoedswaanzin, de grootheidswaanzin. Ja, want het is waan. De grootheidswaanzin van degene die onder de wet leven. En die man wordt bij de Heer gebracht en de Heer omarmt hem, brengt hem uit. Ja, dus, ik wat precies staat, weet ik niet meer uit het hoofd. Het is even weer een poosje geleden dat ik het gelezen heb, maar de Heer omarmt hem of zo. Ik denk altijd, ik knijp hem uit en dan is goed. Dat is wat het is. Dat wil zeggen, iemand die onder de wet leeft, die lijkt groter. Dat lijkt heel wat. Het lijken mensen met beginselen. Lijken mensen met discipline. En bovendien lijken mensen die inzicht hebben in het woord God. Ze kennen de wet immers. Zeker vanuit Joods standpunt gezien. En de Heer zegt, nee, dat is niks. Dat is alleen opgeblazenheid. En dat komt later terug in 1 Korinthe. Namelijk, kennis maakt opgeblazen. Kennis van de wet namelijk. Maar de liefde sticht. Bouwt op. Maakt groter. Dat is werkelijk groot. Liefde. Maar opgeblazenheid, dat lijkt alleen maar wat. Maar in de praktijk is het niks. Men kent de letter van de wet. Men kent de wet misschien uit het hoofd. Het water zit er allemaal in, zal ik maar zeggen. Maar het heeft geen enkele functie. Het doet daar niks. En het blaast het ding alleen op. En waar ik vervolgens aan denk, is uiteraard. Dan doe nog eens aan iets wat. Precies, broeder. Als u deze. Ben je rond, hè? Wacht, ben je rond, zeg ik dan. Welke uitdrukking van dat. Nou goed. Hoezo opgeblazen en waterzuchtig. Maar daar ben je weer rond. Namelijk bij wacht u voor het zuurdezen der fariseeën in de eerste plaats. Daarna nog zo het een en ander. Maar zuurdeesem doet immers het deeg rijzen. Ik zeg altijd, het wordt er niks zwaarder van, maar wel groter. En het soortelijk gewicht wordt er alleen maar lager van. Zo oud ben ik altijd, bij ons nog soortelijk gewicht. Maar goed, het wordt er alleen maar lager van. Dat wil zeggen, het lijkt meer, maar als het helemaal netjes beschouwt, is het juist minder. Toch? Bij gelijk volume in ieder geval heb je minder gewicht. En daar gaat het maar om, hè? Opgeblazenheid dus. Mensen die zich groter voordoen dan ze zijn. En als ik nog één stap verder ga en wij vragen ons af, noem eens iemand dan die zich groter voordoet dan hij is. Hè? Den duivel, ja. Of zoals iemand anders zou zeggen, de boze. Ja. Maar dat is wat het is, ja. Stelt ze boven God. Zeer imponerend. Dat was trouwens degene die de boom der kennis des goeds en des kwaads promote. En de boom der kennis des goeds en des kwaads is uiteraard een beeld van de wet. Eet ervan en je sterft en er is er een die er belang bij heeft dat je dat doet. Degene die zelf zo nodig groter moest zijn dan God enzovoorts. Maar er staat er niet alleen opgeblazenheid, maar er staat zelfs zeer opgeblazene ijdelheid sprekende. Erg interessant, erg imponerend. Het lijkt heel wat, maar het is niks. Maar met dat imposante uiterlijk, zal ik maar zeggen, verlokt men door de begeerlijkheden des vleeses en door ontuchtigheden degenen die waarlijk ontvloden waren van degenen die in dwaling wandelden. En als ik het achterstevoren lees, dan is het dus, eerst waren er mensen die in dwaling wandelden, daarna kwamen ze tot geloof en zijn daaraan ontvloden. U weet wel, gij die eertijds de stomme afgoden diende, enzovoorts. Of wij zijn verlost van de afgoden om de levende God te dienen. Nou, hier gaat het om mensen die eerst in dwaling wandelden, daarvan verlost zijn, van die wandel, want zie maar eens hoe praktisch het christelijk leven dus is en waar het werkelijk om gaat, om praktische dingen. Zij wandelden eertijds in misdaden en de zonde, weet u wel, van Efeze 2. Ze zijn daaraan ontvloden en nu worden ze opnieuw verleid door de valse leraars uit vers 1, want over hen gaat het feitelijk nog steeds. Op hoog niveau of laag niveau doet er weinig toe. Maar nu worden ze alsnog verlokt of verleid door deze figuren die zeer opgeblazene ijdelheid spreken, die prachtige verhalen, indrukwekkende filosofieën hebben enzovoorts. Maar het zijn verhalen en filosofieën, u weet wel, kunstig verdichte fabelen, die aanspreken op het vlees. Dat wil zeggen, die het vlees aanspreken. Die een beroep doen op het vleeselijk verstand van de mens en op de oude natuur van de mens. Daarom heet het, ze worden verlokt door de begeerlijkheden des vleeses. Want wie wil nou graag niet een net mens zijn? Imponeert. Iemand waarvan de hele buurt zegt, kijk, dat zijn nou nog eens nette mensen enzovoorts. En dus, wet, regels enzovoorts. En als u dacht, maar ik dacht toch dat het gaat om ontuchtigheden, dan zeg ik, ja, maar dat zijn ontuchtigheden, hoor. Ik weet niet waarom wij altijd maar in één richting denken bij het begrip ontuchtigheden. U weet al wat tucht is? Noem eens een ander woord voor tucht. Huh? Nou, ja, discipline eigenlijk. Volgzaamheid, dat is eigenlijk het Nederlandse woord. Tucht, dat wil zeggen dat men inderdaad zijn beperkingen kent enzovoorts. En tucht in een heel sterke zin wil zeggen kastijding in de zin van opvoeding. Hetgeen dikwijls een hard gelag is, zoals althans in de Bijbel beschreven wordt. Maar tuchtigheid wil zeggen dat men niet bij de... Ik heb het niet over dieren dus, hè, niet over de koe. Maar ik heb het over tuchtigheid. Of toch? Goed dan. Tuchtigheid, ja, ik kan doen. Je gaat sommige woorden in bepaalde kring niet gebruiken. Zal ik u zeggen wat het uitbeeldt? De koe heet tuchtig te zijn als ze zich wil onderwerpen. Heb ik het duidelijk genoeg gezegd? Als ze zich wil onderwerpen aan de tucht van de man. Onder de wet des mans. Is dat duidelijk genoeg zo? De rest bedenkt u er zelf maar bij. Maar tuchtigheid wil zeggen bereidheid om zich aan bepaalde beginselen te houden enzovoort. En daarna te leven. En dat zijn dingen niet die men van nature kent. Tucht heeft niks met de natuur te maken. Tucht heeft juist te maken met hoe de natuur onder controle gebracht wordt. Ik praat nou weer over de mens, dus niet meer over de koe. Hè? Goed. Tucht heeft te maken met dat men leert om zijn natuur, zijn instinct onder controle te houden en te beheersen. Dat is tucht. Discipline, beschaving, noem maar dat soort woorden. En ontuchtigheden wil zeggen dat men zijn natuur niet onder controle heeft. En dus instinctmatig leeft. En zoals eerder al gezegd, ik heb het ook eerder gezegd, het zal vorige keer geweest zijn. Wanneer men instinctmatig leeft en dus zijn natuur niet onder controle heeft, leeft men net als een dier. Redeloos namelijk, dat zijn die redeloze dieren uit vers 12. Ons verstand dient er in de eerste plaats toe, van huis uit. Het verstand van de mens dient er in de eerste plaats toe om die mensen onder controle te krijgen. Daarmee zijn gevoelens, hoe het maar heten mag, zijn natuur inderdaad onder controle weten houden. En daar bedoel ik niet mee gevangen weten houden, maar onder controle weten houden. Zodat hij daar niet door geleid wordt. Enzovoorts. En opvoeding heeft inderdaad die functie. Er is altijd een strijd, ook in de natuurlijke mens, er is altijd een strijd tussen zijn instinct, zal ik maar zeggen, dat wat hij wil, zijn emoties en zijn verstand. En wat een mens moet leren, is om die dingen in de juiste verhouding tot elkaar te brengen. Dat valt niet mee, maar niettemin, dat is de bedoeling ervan.
Had Salomo er niet over dat zo iemand sterker is dan diegene die een stad inneemt?
Ja, inderdaad, daar wordt het op eenvoudige wijze gezegd, maar daarom is het zo te waarderen. Dus, daar staat iemand die zijn mond, zijn tong beheerst, geloof ik, hè? Is sterker dan die een stad inneemt. Want de tong heeft alles te doen met spreken en dus met de reden en dus ook met het denken. En wie dat onder controle heeft, het is niet alleen met spreken, maar het is ook de gedachten, het verstand al, de reden. Maar dat doe je eens met een tong, dat gaat over het woord. Hè. Als je de reden onder controle hebt, dan ben je pas echt sterk. Maar dat is waar het over gaat. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. Het idee is dus dat ontuchtigheden niet direct meteen van doen heeft met de meest extreme zaken. Maar dat wil gewoon zeggen dat men zich niet onder controle heeft. Dat men redeloos is en dus zijn verstand niet gebruikt. En het leven, sorry, maar het leven onder de wet, leven onder de beginsel van mag ik iets wel, mag ik iets niet, is inderdaad een instinctmatige aangelegenheid. En via het verstand, dan wel via de geest. En beter nog, via de geest. De laatste keer, alsjeblieft, met een hoofdletter. Via de geest dus, leren wij die oude mens inderdaad onder controle te krijgen. Wat zei de apostel Paulus? Die had het over dat hij zelfs zijn gedachten gevangen leidde tot Christus of zoiets. Ja, en dat is een lichaam dienstbaar maakte. In slavernij bracht. En dat wil zeggen onder controle bracht. Hoe? Door het verstand. En dus door de geest. Met een kleine, zowel als met een hoofdletter. Dat is waar het om gaat. En daarna zou ik natuurlijk moeten zeggen dat het mogelijk moet zijn om onze oude mensen onder controle te krijgen. Misschien niet voor onszelf, maar wel door die geest van God die in ons zou wonen. Die doet dat namelijk. En die is in elk geval sterker dan de oude natuur. Lijkt me ook een duidelijke zaak. En die zou dat in ons doen. Maar dat kan alleen als we onze harten openstellen inderdaad. Vandaar dat ongeveinsd geloof en dat gereinigd hart enzovoorts uit 1 Timotheüs 1. Dat kan alleen als we onze harten openstellen voor dat woord van God en ons dat eigen maken. Dat zal de gewenste uitwerking hebben. Dat wil zeggen, Gods gewenste uitwerking hebben op ons denken en daaruit ook op ons leven enzovoorts. En waar dat niet gebeurt, gebeurt het dus andersom. Wordt de Bijbel, het woord van God en alles wat ermee samenhangt geplaatst binnen het kader van het menselijk en daarmee het vleeselijk denken. En geplaatst binnen het kader van de menselijke behoeften en van het menselijk instinct enzovoorts. En dat is wat er gebeurt. En dan is het grote praat die verkocht wordt, zeer opgeblazen ijdelheidssprekende, kunstig verdichte fabelen was het uit hoofdstuk 1, omdat men de Bijbel citeert, zal ik maar zeggen, maar in werkelijkheid slechts het vlees propageert en dus gewoon wandelt naar de natuurlijke mens enzovoort. En daartoe nog het woord van God misbruikt ook. En dat is waar, wat is dat? Want dat lijkt veelbelovend. Men gebruikt immers het woord van God. In werkelijkheid is het woord van God dienstbaar gemaakt gewoon aan de natuurlijke mens. En dat is inderdaad godslasterlijk. Nou goed, en vandaar ook de sterke uitspraken. Want zij, zeer opgeblazen ijdelheid sprekende, vers 18 dus weer van 2 Petrus 2, verlokken degene die in dwaling, degene die ontvloden waren van degene die in dwaling wandelen. Zij verlokken daarmee dus de gelovigen. Ik zal het wel eerder gezegd hebben, maar als de duivel ons niet heeft kunnen verhinderen om tot geloof in de Heer Jezus te komen, zal hij er daarna alles aan doen om te verhinderen dat wij Goden wel behagelijk zouden wandelen. Hij zal dus alles doen om te proberen dat het woord Gods zijn uitwerking in ons hart en in ons leven niet zou hebben. En daar worden uiteraard niet ongelovigen voor gebruikt, maar zelfs andere gelovigen. Dat maakt namelijk meer indruk. Nou goed. En die verlokking vindt dus plaats door de begeerlijkheden des vleeses en door ontuchtigheden, maar dat is hetzelfde. Want als die verlokkingen of begeerlijkheden des vleeses geactiveerd worden, dan gebeurt dat door ontuchtigheid. Dat wil zeggen, doordat dat vlees inderdaad niet onder controle is. Het is trouwens dezelfde gedachtegang als van de apostel Jacobus in Jacobus 1. Daar heeft hij het ook over de verzoeking enzovoorts. En hij zegt ook dat die verzoeking inderdaad aangrijpt op de begeerte van de natuurlijke mens. En hij zegt, die begeerte ontvangen hebbende baart zonde. Zo gaat dat, hè. Dat is het probleem. Wij zouden geestelijke dingen niet benaderen vanuit onze natuurlijke bagage. Dat wil zeggen vanuit onze menselijke filosofie. Niet benaderen via wetmatigheden van deze oude schepping. En dus ook niet via de wet. Wij zouden ze benaderen vanuit het woord Gods. En dus vanuit de troon der genade en vanuit het nieuwe verbond enzovoorts. En daarmee wordt ons vlees inderdaad tot dienstbaarheid gebracht. Dat is het idee. Nou goed. Zij zeer opgeblazen ijdelheid sprekende verlokken door de begeerlijkheden des vleeses, dat wil zeggen door ontuchtigheden, degene die waarlijk ontvloden waren van degene die in dwaling wandelen. Hoe doen ze dat dan? Wel, vers 19, belovende hun vrijheid. Ze beloven vrijheid. Dat is het altijd. Men zegt dat het evangelie is. Toch? Wellicht predikt men zelfs het evangelie. Ik durf er niet al te diep op in te gaan, want er komt bij mij alles boven wat ik beter niet kan zeggen. Soms is het zo dat inderdaad eerst het evangelie gepredikt wordt. En als de mensen op ingaan en tot geloof komen, worden ze daarna gevangen genomen. En geplaatst soms onder de wet, heel dikwijls trouwens. Maar soms onder allerlei andere wetten, regels, tradities, beginselen, die helemaal niet uit de Bijbel komen, maar die worden opgelegd nog eenmaal. U weet wel, u hebt veel gezondigd en als u komt tot geloof worden al uw zonden u vergeven. Dat is ongeveer het verhaal dan. En als u dan tot geloof gekomen bent, dan mag u ineens niet meer zondigen. Begrijp je de inconsequentie van het verhaal? Toch? Kom zoals je bent, met al je zonden, al je gebreken. En als je dan gekomen bent, dan wordt je dat allemaal verboden. Wordt eerst gezegd, wat er was, is vergeven, maar nu mag je niet meer dit. En nu mag je niet meer dat. En nu moet je zus, en nu moet je zo, enzovoort. En dat is natuurlijk niet zo. Je bent nog altijd wat je was. En vergeving blijft er ook altijd. Wat je nu zou moeten, is je lichaam aan de Heer ter beschikking stellen, de Heer dienen. Leren leven uit vergeving van zonde leren leven uit genade voor jezelf en daarna leren, want dat is de volgorde, daarna leren ook inderdaad anderen te vergeven en de zondaren te zien zoals God ze ziet enzovoort. En zo staan in die vrijheid en daaruit leven en vanuit die vrijheid God dienen. Nou goed, ik heb het al eerder aangehaald hier vanuit de gelatenbrief. Week 4 terug, geloof ik. Dus ik ga er maar nou maar niet verder op in. Maar zo heet dat, hè. En let u op, u zou vers 18 en vers 19 zou u min of meer naast elkaar moeten lezen. Het is ongeveer een parallel. Wat in vers 18 heet zeer opgeblazen ijdelheid spreken, dat heet in vers 19 vrijheid beloven. En daarna gaan we nog een vers verder terug. Water beloven, maar het zijn waterloze fonteinen. Zij beloven water, maar er komt geen water. Zij beloven vrijheid, maar er komt geen vrijheid. Integendeel, ze nemen zelfs gevangen, maar dat is de uitdrukking uit, ik meen 1 Timotheus. Belovende vrijheid, daar of terwijl zij zelf dienstknechten, dat wil zeggen slaven, het woord is doulos, slaaf, daar zij zelf slaven zijn der verdorvenheid. Want van wie iemand overwonnen is, dien is hij ook tot dienstknecht, tot slaaf gemaakt. En de gedachte is dat de figuren waarover Petrus hier schrijft inderdaad overwonnen zijn door de verdorvenheid en dus als overwonnenen slaven zijn. Slaven zijn der verdorvenheid. En bij verdorvenheid moet u niet aan de meest extreme zonden denken. Bij verdorvenheid moet u gewoon denken aan de hele oude schepping. Want die ligt in verderf. En wij geloven in de Heer Jezus Christus, opdat en ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Verdorvenheid is een term die niet slaat op een bepaald aspect van het menselijk zondige gedrag of zoiets, maar slaat op heel de oude schepping, op heel het vlees. Dat is in de macht van het verderf enzovoorts. En daardoor, door die wereld en door die beginselen der wereld en door menselijke wijsheid of ijdele verleiding, filosofie heet dat in Colossense. Daardoor zou men niet overwonnen worden, integendeel, men zou overwonnen worden door het woord van Christus. Ik weet niet of u daar ooit over nagedacht hebt, maar ik denk dat velen van ons dat toch zouden kunnen nazeggen. Wij hebben niet het woord Gods. Wij hebben het woord, natuurlijk hebben wij het woord Gods, maar als het er helemaal over gaat, wij hebben niet het woord Gods. Het woord Gods heeft ons. Wij proberen ook vanavond niet dat woord Gods te beheersen in de zin van kennen en daarmee het in onze vingers krijgen, zal ik maar zeggen. Of in ons hart wellicht. Nee, het is andersom. Wij geven vanavond het woord gelegenheid om ons te grijpen. En we geven ons eraan over. En dan grijpt het ons inderdaad ook. Dat is waar het om zal gaan. En dat staat tegenover de situatie van de natuurlijke mens, die is overwonnen door de wereld, met zijn verderf. En aan dat verderf zijn wij als gelovigen juist onttrokken. En waar de apostel het over heeft, is dat men daarna, nadat men eraan ontkomen is, alsnog door het verderf wordt overwonnen. En alsnog die wereldse beginselen geïdealiseerd worden en worden toegepast op de gemeente. Nu alsof het goddelijke idealen zijn. Maar dat zijn ze niet. Integendeel. Gods werk komt tot stand niet door de idealisering of verbetering van de wereld of de beginselen van de wereld, maar het komt tot stand via de heerschappij van de genade Gods en door de werking van de kracht Gods. Opdat mijn prediking, zei Paulus, Korinthe natuurlijk, sorry, ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend, opdat mijn prediking zou zijn niet in woorden die menselijke wijsheid leert enzovoorts, maar in kracht, in geest en kracht. Dat is wat het zou doen en wat het zou zijn. Het woord zou ons grijpen, de geest zou ons grijpen enzovoorts. En hier staat dus, ze beloven vrijheid, maar zelf zijn ze slaven der verdorvenheid. En die vrijheid komt dus nooit. Die vrijheid kennen die mensen zelf niet. En waar anderen door hen verlokt worden, via listige omleidingen denk ik altijd, worden ook anderen in slavernij gebracht. En verliezen hun vrijheid. Ik heb het zien gebeuren. mensen die vrij waren, ook heel bewust vrij waren, maar die alsnog hun vrijheid verliezen enzovoort. Onder allerlei beginselen gebracht worden waaraan ze moeten beantwoorden enzovoort. Ja, ze laten dat ook gebeuren, sorry. Maar niettemin, het gebeurt. En hier staat het ook. En dan vers 20. Want indien zij, nadat zij door de kennis, en kennis komt overeen met gemeenschap, nadat ze door de kennis van de Heer en zaligmaker, Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, ziet u wel dat onder verdorvenheid van vers 19 gewoon bestaat, verstaan wordt de besmettingen der wereld, en dus de wereld. Want u weet dat de hele wereld besmet is, toch? Met de zonde, met verderf enzovoorts. Die maar een deel van de wereld is, heel de wereld. Want indien zij, nadat zij de besmettingen der wereld ontvloden zijn, hoe dan? Wel, door de kennis van, dan wel door de gemeenschap met de Heer en zaligmaker Jezus Christus. Door wedergeboorte dus. Doordat ze één plant zijn geworden met Christus in de gelijkmaking zijn ze doods en de gelijkmaking zijn hun opstanding. Uit Romeinen 6. Nadat zij de besmettingen der wereld ontvloden zijn. Kortom, nadat zij vrijgemaakt zijn. Met de verwijzing naar de vrijheid van vers 19 dan. Nadat zij verlost zijn. En in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde van dezelfde overwonnen worden. Hebben we dat? Ze waren vrij. Maar ze worden weer ingewikkeld. Ingepakt, ja. Ingewikkeld. Draadje eroverheen, weet je wel. Opgesloten. Ze worden weer ingewikkeld. Dit is een Bijbelse term. In de Statenvertaling in elk geval komen we er nogal eens tegen. Men kan ingewikkeld zijn of ingewikkeld raken in de leeftocht of zo. Hè? Iemand die in de krijg dient wordt niet ingewikkeld in de zorg of zoiets voor de leeftocht, schrijft Paulus aan Timotheus of zoiets. Verder kan men ingewikkeld raken in de zorgvuldigheden deze eeuw of deze wereld. Dan vind je de uitdrukking ook terug. En ingewikkeld, dat wil zeggen, men wordt erin verstrikt. En dus men raakt erin gevangen, men verliest daarin zijn bewegingsvrijheid, is dus eigenlijk. Dan wordt het erop opgenomen.
Heeft dat te maken met die gelijkenis van de Heer Jezus, waar hij spreekt over die ene geest die geruimd is in dat huis, en dat huis schoongemaakt wordt en met zeven geesten opnieuw weer intrekken?
Ja, dat,
omdat het erger was, zeg maar.
Ja, dat is zo'n scherp voorbeeld dat ik het niet zo zonder meer ineens ze aanhaal. Maar dat is wat de schrift zegt. Kijk, ik zal het vlug proberen te vertellen. Dat is aan het einde van Romeinen 12. Nee, Romeinen zeg ik, Matthäus. Het einde van Matthäus 12. Net voordat die gelijkenissen komen allemaal. Voor het eerst weet je wel, dat hele hoofdstuk, Matthäus 13. Die gelijkenissen. In Matthäus 12 wordt gezegd door de Heer Jezus. Aan het eind van het hoofdstuk. Dat daar vergelijkt hij dit geslacht. Hij zegt dat pas aan het eind hoor. Hij vertelt eerst het verhaal en hij zegt dan al zo zal het zijn met dit geslacht. Maar het is als een man die bezeten was, zal ik maar zeggen, van een boze geest. En de boze geest wordt verdreven, wordt, hoe heet zoiets ook alweer? Geëxorceerd of zo. Het is iets van exercitie, dat wist ik toch. Opgemarcheerd betekent dat. Maar goed, de boze geest wordt uitgedreven en dan staat er. En daarna keert die boze geest gewoon terug. Hij wordt eruit gezet, maar hij komt gewoon terug. En hij vindt het huis met schoongemaakt, met bezemen gekeerd. Kortom, compleet gerenoveerd. En de grote schoonmaker is geweest, is even weg geweest. En achter zijn rug hebben we de kaboutertjes bij wijze van spreken thuis helemaal schoongemaakt. En hij denkt, meteen terug. En dan staat er, en hij neemt nog andere zeven boze geesten met zich mee. En het laatste van deze mensen is erger dan het eerste. En de volgende zin is, al zo zal het zijn met dit geslacht. Hoe doe je dat?
1 of 2 hoofdstukken voor, van de nieuwe Magdalena, kwamen 7 boze geesten uitgedreven. En zij dienden de Heer.
Precies. Want het punt is, er kan wel een geest uitgedreven worden, maar daarna staat het huis leeg. En als het leeg staat, wordt het gekraakt. Hoef je niet meer uit te leggen tegenwoordig. Toch? En bij voorkeur komt meteen terug degene die er net uitgezet was. Hoef je ook niet meer uit te leggen. In Amsterdam helemaal niet natuurlijk. Maar dat is wat er gebeurt. Maar de staat zelfs neemt 7 anderen mee. En het laatste daarvan is erger dan het eerste. Alzo is het met dit geslacht. Welk geslacht? Het Joodse geslacht. Welk geslacht? Degene die onder de wet leven. De heer zegt gewoon, sorry, de heer, daarom aarzel ik altijd, maar de heer zegt gewoon, je kan wel onder de wet leven, maar dan leef je onder de macht van de duivel. Want de kracht der zonde is, de prikkel des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. De wet activeert namelijk de zonde. En de zonde brengt de dood. Vandaar dat de wet kortheidshalve heet, bediening des doods. Daar bedient de duivel zich van. Wat zei ik net? Wie wilde dat de mens at van de boom der kennis des goeds en des kwaads? De Heer niet. Maar de duivel wel. En de Heer Jezus zegt dus gewoon, het geslacht is bezeten. En hij zegt, maar het zal verlost worden van de wet. Dat wel, die geest zal uitgedreven worden. Want de wet zal beëindigd worden. Handschrift dat tegen ons was, zei Paulus later, is beëindigd geworden. En hij zegt in één adem. En de overheden en machten zijn in het openbaar tentoongesteld. Wat was het? Efeze of Colossense of allebei. He? Precies dat verhaal. Maar de gedachte die de Heer Jezus van tevoren aankondigt is deze. Dat het weliswaar zal gebeuren. Maar daarna zal de Satan nog erger een grotere grip op datzelfde volk krijgen. En tegelijkertijd de slavernij onder de wet zal veel groter worden. Waarmee hij dus spreekt over de situatie van het Joodse volk. Sinds de dood en opstanding van Christus. Want sinds die tijd is het erger onder de wet dan het ooit daarvoor was. Zegt de Bijbel. Maar zo gaat het in het algemeen met de natuurlijke mens. Want u weet dat het Joodse volk zo zonder meer de uitbeelding is van de oude schepping. De natuurlijke mens in het algemeen. Het is als aanschouwelijk voorbeeld gegeven. Dat is helemaal de functie van het volk als zodanig. En het idee is, als men verlost wordt van de heerschappij van de overste deze, van de God deze eeuw, zal ik maar zeggen. Omdat men tot geloof komt en een kind van God wordt. Dan als men daarna, broeder dokter, als men daarna de Heer niet dient, als er niet een andere geest in hetzelfde hart wordt toegelaten, dan wordt het daarna in de praktijk van het leven met die mens erger dan het voorheen was. En u mag het wat mij betreft vergeten wat ik nu ga zeggen, omdat het toch niet in de Bijbel staat verder. Maar het is een tamelijk bekend gegeven, in bepaalde kring althans, want men wil het meestal niet weten. Het is een tamelijk bekend gegeven dat een, hoe zeg ik dat, ik kan het niet netjes zeggen. Dat de meest perverse misstanden die er onder de mensheid in Nederland, die in Nederland zijn, dat die zich voordoen daar waar men onder de wet leeft. In welke variant ook, want daar heb ik het niet over. Dat moet u maar niet verder vertellen, daar is het ook niet voor. Maar er is nou eenmaal zo. Waar de mens zijn vrijheid wordt ontnomen, komt hij er zwaarder onder, enzovoorts. En als we praten over zelfmoordpercentages in bepaalde bevolkingsgroepen. Het is maar goed dat ze dat soort sociologisch onderzoek niet publiceren. Maar het lijkt wel uit hoor. Maar zo is dat. Nou goed, voor de rest moet het volgende loket wezen. Dat denk ik tenminste. Je hebt het er eigenlijk nooit over gehad, geloof ik wel. Maar het is wel zo, hè? Ja. Goed. Nou, niet goed. Het is niet goed. Maar waar het over gaat is dus dat als een iemand de besmetting der wereld ontvloden is, u en ik dus als gelovigen, is het zaak dat ons leven gevuld wordt met iets anders. En niet met de kunstig verdichte fabelen van de wereld, maar met het woord Gods. En als dat niet gebeurt, wordt het daarna nog erger met ons dan het tevoren was. Want in de wereld voelen we ons niet thuis, meer als we tot geloof zijn gekomen. Maar aan de andere kant, wij hebben geen andere keuze. We moeten toch volgens beginselen van de wereld leven. Als je daar niet geschift van wordt, dan weet ik het niet meer. Dat kan toch niet? Dat verdraagt elkaar toch niet? Dat is verschrikkelijk inconsequent en Nou ja, over geveinsdheid gesproken, maar dat is waar het over gaat. Bovendien, we zouden de macht van Satan daarin niet onderschatten. Zevenmaal zo sterk. Dus, zei Matthäus 12. En dat is inderdaad een ernstige boodschap voor een gelovige. De vraag aan ons dus, ik durf hem niet te stellen, maar Peter stelt hem feitelijk, is waar laten wij ons hart mee vullen? Wat voor prioriteiten stellen wij? Leven wij volgens beginselen van de wereld? Of denken we echt anders? Voelen we ons in thuis? Of zijn we inderdaad vreemdelingen en bijwoners die andere beginselen hebben, die andere prioriteiten hebben, enzovoorts? Maar ik zal de zin nog even afmaken van vers 20. Want indien zij, nadat zij de besmetting der wereld ontvloden zijn, en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde overwonnen worden, of nog korter, indien zij de wereld ontvloden zijn en van dezelfde weer overwonnen worden, dan gaat het over een strijd, hè? We zijn er eerst uit weggehaald, uit vrijgekocht, zal ik maar zeggen. En nu is het idee dat men weer door diezelfde wereld, het is de God deze wereld enzovoorts, overste deze wereld, overwonnen wordt. Dan staat er, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Of in vergelijking met Matthäus 12 dan, het was eerst maar één boze geest, maar nu zijn het er zeven. En toch stellen we vast dat men intussen wedergeboren is, een kind van God is geworden. En toch is het laatste erger dan het eerste. Maar het is eigenlijk zo, mede daardoor, mede doordat men tot geloof is gekomen en kind van God is, is het laatste erger dan het eerste. Want dan krijgen we in die situatie als kind van God te doen met uw tegenstander, uw wederpartij, weet u het nog? Uw wederpartij, de duivel. Gaat rond als een briesende leeuw, dat was het laatste hoofdstuk van 1 Petrus 5. Krijgt men ineens van doen met uw wederpartij enzovoorts. En bovendien, als gelovigen inderdaad dat woord afwijzen, dat wil zeggen met de geest begonnen zijn, maar toch voleindigen met het vlees, gelaten brief, daar komt het op neer, dan wordt men des te sterker door dat vlees en door degene die daar de macht over uitoefent, gegrepen. Er zijn maar twee mogelijkheden. Het een is of ons vlees wordt beheerst door de God deze eeuw en daarmee door het verderf. Of wij stellen ons vlees tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat is de enige optie die we hebben.
Is dat ook met die brief aan de Korinthe? De zon om over te geven aan de zaden tot verderf van het vlees?
Ja. Dat is 1 Korinthe 5. Dat is precies hetzelfde. Als men de Heer niet wil dienen, dan komt men terecht gewoon onder de macht van Satan. Dat is een tijdelijke zaak, want tot verderf van het vlees drukt niet eens het doel uit, maar drukt uit van zo lang zal duren. Een gelovige die de Heer niet dient, maar gewoon leeft naar de beginselen van de wereld, op welke wijze dan ook, heeft er niks mee te maken, leeft onder de macht van het verderf. En dat tot aan het vlees helemaal verdorven is. Tot aan de dood namelijk. En dan vervolgens opdat de geest behouden mogen worden, want dat staat erachter. Zodat je maar weer ziet dat het inderdaad gaat over wedergeboren mensen. Hier ook, maar daarover hebben we het weer na de pauze. Indien zij ontvloden zijn en wederom overwonnen worden, zei vers 20... Zo is in het laatste erger geworden dan het eerste. Het betekent gewoon dat de situatie dan van na hun bekering, om zo te zeggen, erger is dan de situatie van daarvoor. Om de eenvoudige reden dat als men naar het vlees leeft, dan is dat gewoonlijk omdat men niet beter weet. Men heeft immers geen alternatief. Maar als men het evangelie van Christus aanvaard heeft, dan wordt men geacht wel degelijk beter te weten. En als men dan alsnog naar het vlees leeft, is dat erger dan daarvoor. Waarmee men gezegd wil zijn dat deze uitspraak aan het eind van vers 20 een uitspraak is nog steeds gewoon over de praktische leven, de praktische wandel van de mens. En in dit geval van de gelovige mens. En inderdaad, ik zie inmiddels dat in mijn Bijbel er ook een verwijzing onder staat naar Matthäus 12, vers 45. En dat is hem dus. Hè? Het laatste van deze mensen is erger dan het eerste. Het is volstrekt dezelfde uitspraak. Je mag aannemen dat Petrus deze uitspraak van de Heer Jezus inderdaad kent en begrepen heeft en hier opnieuw gebruikt. In volstrekt hetzelfde verband. Maar dat was ons hopelijk al duidelijk geworden. En dan ligt hij het ook toe in vers 21. Hij zegt, want het waren hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebbende weder afkeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was. Het waren hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden. Begrijp u me goed? Hier gaat het niet over wedergeboorte als zodanig, want wij weten alle dat het beter is om een kind van God te zijn dan om dat niet te zijn. Maar hier gaat het gewoon over de praktijk van hun leven en de consequenties daarvan. Dan kan men beter onwetend zijn dan dat men weet, want kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En dat is ongetwijfeld de belangrijkste reden waarom velen niet willen kennen. En dat geldt niet alleen voor de mensen in het algemeen, maar ook in het bijzonder voor gelovigen. Want u en ik weten natuurlijk dat er vele gelovigen zijn die niet willen weten. En die bang zijn voor de Bijbel en voor Bijbelstudie. En de enige reden daarvoor kan maar zijn dat ze bang zijn voor de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. En dat laatste is inderdaad juist, het brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En zo staat het hier ook. Het waren hun beter dat zij de weg der gerechtigheid, dat wil zeggen de weg niet naar de gerechtigheid, maar de weg in de gerechtigheid, de weg van de gerechtigheid, de rechte weg. Niet de weg naar de hemel, maar de weg gewoon in het leven als zodanig. Voor alle duidelijkheid verwijs ik u dan maar weer eens naar Romeinen 6. Waar we de bekende vraag hebben, zullen wij in de zonde blijven omdat de genade te meerder wordt enzovoorts. Dan staat er nee, wij zouden de gerechtigheid dienen in plaats van de zonde. En de weg der gerechtigheid is dus gewoon het dienen van de gerechtigheid. Kortom, het is van toepassing op het praktische leven van de gelovigen. Waar wij die weg kennen, waar ons dat is bekend gemaakt. Sterker nog, waar wij die weg zelfs bewandeld hebben en hem daarna opgeven. Want dat gebeurt dikwijls, maar dat gebeurt kennelijk. Daar is het laatste erger dan het eerste. En de verantwoordelijkheid daarmee is uiteraard ook groter. En ter illustratie wordt dan gezegd, maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt. Spreekwoord dus, een gezegde zo u wilt. En Peter zegt, dat is correct, die uitspraak. De uitspraak is namelijk, de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel. En de andere is, de gewassen zeug is wedergekeerd tot de wenteling in het slijk. Het beest was zojuist gewassen, begrijp je me goed. Varkens worden niet gewassen. Nou, soms worden varkentjes gewassen, maar dat is voor zover ik weet uitsluitend overdrachtelijk bedoeld. Maar het heeft geen enkele zin trouwens om varkens te wassen, want varkens wentelen nou eenmaal graag in de modder. Daarom wast men ze niet, heeft geen enkele zin namelijk. Maar het spreekwoord is dus van, ja, je kan zo'n beest wel wassen, maar wat maakt het uit? Hij wentelt zich meteen weer in de modder. En dit toegepast hier, de wijze waarop Peter ze toepast, wil zeggen, ja, er zijn mensen die tot geloof komen, komen tot kennis van de Heer Jezus Christus, wat maakt ze niks uit? Ze zijn gereinigd van hun zonde, zal ik maar zeggen. Ze zijn verlost van de wereld en ze begeven zich er zo meteen weer in. Ze zijn verlost van het vlees, maar leven naar het vlees. Ze zijn verlost van de overste deze wereld, maar leven naar de beginselen van deze wereld enzovoorts.
Geen zelf om te spreken.
Nee, precies.
Ja.
Nou, en wat die hond betreft, dat is een nog onsmakelijker verhaal. Dat is het merkwaardige verhaal, dat mag je niet verder vertellen, maar dat is het verhaal van honden die hun eigen uitwerpselen opeten. En dat doen ze soms, ik weet niet waarom. En soms denk ik, deden ze het maar altijd. Toch?
Ja.
Onder bepaalde weersomstandigheden stinkt het heel verschrikkelijk bij ons in de straat. Maar goed, dat komt omdat iedereen een hond heeft. In de buurt. Hè? Verschrikkelijk. Maar laat me zitten. Katten kunnen ook stinken, maar dus, dan zijn ze ziek, als dat zo is. Als katten stinken, is er iets mis. Moeten ze naar de dokter. Maar gelooft u mij, dat is zo, honden doen dat soms. Waarom, weet ik niet. Want, ik ben geen dierenarts, maar ze hebben die neiging wel in elk geval. Hoe dat ook zij, het is in elk geval een onsmakelijk verhaal. Ik neem aan dat Peters ook wist dat dit een onsmakelijk verhaal was. En ik neem ook aan dat hij dus bewust dit onsmakelijke verhaal vertelt. Als afschrikwekkend voorbeeld. Want onder ons gezegd, het is natuurlijk onsmakelijk dat zondaren komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en vrijgemaakt worden en daarna zich gewoon weer begeven in de slavernij van de wereld. En nog onsmakelijker is het als ze daartoe gebracht worden via andere gelovigen die geacht worden beter te weten. En die geacht worden zelfs leraars te zijn, want dat was het verhaal natuurlijk, eigenlijk, van dit hoofdstuk. Het is wellicht overbodig, maar het zal duidelijk zijn dat deze uitdrukking aan het begin van vers 20, nadat zij door de kennis van de Heer en zaligmaker enzovoort verlost zijn geworden, dat deze uitdrukking eigenlijk dezelfde is als die van de Hebreeënbrief. Nou dacht ik dat ik dat aangehaald had, niet zo gek lang geleden, ter introductie van dit hoofdstuk, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar het is de uitspraak uit Hebreeën 6 vanaf vers 4. Want, hetgeen betekent dat wat nu volgt commentaar is op het voorafgaande. Maar zo was het ook in 2 Petrus 2 vers 20 en 21. Beginnen ook allebei met want. Hebreeën 6 vers 4. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest. Dan krijg je dus veel meer uitdrukkingen met dezelfde betekenis. Degene die eens verlicht zijn geweest. Degene die eens de hemelse gaven gesmaakt hebben. Niet ontvangen of aanvaard hebben. Dat zou logisch geweest zijn. Een gave neemt men immers aan. Maar er staat gesmaakt hebben. Dat betekent dat ze hem niet alleen ontvangen hebben, maar ook zich eigen gemaakt hebben. Ervaren hebben. Dat is een andere ander woord voor dat smaken, ondervinden namelijk. Die de hemelse gaven gesmaakt hebben en die de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en dus gewoon ontvangen hebben. En niet zeggen een deel ervan ontvangen hebben, want de uitdrukking is dezelfde als Christus deelachtig zijn en daar hebben we ook niet een stukje van. Dat betekent dat Christus in ons woont. En wanneer wij des Heilige Geestes deelachtig zijn geworden, betekent het ook dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En de tweede naamval, des Heilige Geestes, betekent niet van de Heilige Geest. Dat wil gewoon zeggen, de Heilige Geest hebben wij ontvangen. En dan vers 5, en gesmaakt hebben opnieuw, dat wil zeggen daadwerkelijk ontvangen en ervaren en beleefd hebben, gesmaakt hebben het goede woord Gods. Vergelijkbaar met het heilige gebod uit 2 Petrus 2 vers 21. Het goede woord Gods, is er dan een slecht woord Gods? Nou, binnen het kader van Hebreeën zeker. Want in Hebreeën gaat het om het verschil tussen wet en genade, dus tussen oude en nieuw verbond. En als je zegt het goede woord Gods, is het zeker niet als pleonasme bedoeld of zoiets, maar het is inderdaad bedoeld als niet de wet, maar de genade. Het evangelie. En bovendien gesmaakt hebben, vers 5, de krachten der toekomende eeuw. Nou, de toekomende eeuw is gewoon het koninkrijk van Christus, zoals de tegenwoordige eeuw het koninkrijk van de eeuw deze wereld is, hè? Satan dus, het rijk der duisternis. En dat koninkrijk van Christus kracht is, ja, dat lijkt me duidelijk. Dat wordt op vele plaatsen zelfs expliciet zo beschreven. Ik heb net al zo'n schriftplaats aangehaald uit 1 Korinthe 3. Kortom, hier wordt gesproken over mensen die verlicht zijn geweest, de hemelse gaven gesmaakt hebben, Heilige Geest ontvangen hebben, gesmaakt hebben het woord Gods en gesmaakt hebben de krachten der toekomende eeuw. Dat is vijf, dan is er geen één weg. Niet dat het gaat om een opsomming, want er staat natuurlijk gewoon vijf keer hetzelfde. En dat is de klassieke manier om iets te benadrukken. Sterker nog, in de didactiek wordt dat ook altijd gezegd. Herhaling. In de reclame trouwens ook, hè? Is dat didactisch, reclame? Nou ja, het heeft er iets mee te maken, ja. Herhaling, dat is wat het is. Steeds hetzelfde zeggen, maar met andere woorden. Dat doet de Bijbel trouwens ook systematisch zo. Jammer voor degenen die denken dat elke andere uitdrukking ook wat anders betekent. Want dat is niet zo. Niet noodzakelijk in elk geval. Maar staat 5 keer hetzelfde en waarom het 5 keer is, lijkt me duidelijk. 5 staat namelijk voor de verborgen dingen. En in het bijzonder voor onze bedeling. Geestelijke dingen, onzienlijke dingen enzovoorts. En er staat over deze mensen die dit ontvangen hebben en dus over gelovigen dat het onmogelijk is, vers 4, de eerste woorden, dat het onmogelijk is hen, vers 6, wederom te vernieuwen tot bekering. Of gewoon weer tot bekering te brengen. Want als ze afvallig worden van deze dingen die ze ontvangen, ondervonden en gesmaakt hebben, dan is daar in de praktijk van buitenaf niks meer aan te doen. Welke boodschap hebben wij trouwens voor iemand die alles al weet? Maar het afwijst. Welke boodschap hebben wij aan een zondaar die het evangelie gehoord heeft en het evangelie afwijst? Niks. Daar hebben we niks meer te zeggen. Maar daar gaat het hier niet over. Wat hier over gaat is, welke boodschap hebben wij voor degene die inderdaad tot geloof gekomen is, kind van God is geworden, beseft dat hij in de vrijheid geplaatst is en verlost is geworden, kan het zo opzommen van de zonde, de dood en de wet enzovoorts, bevrijd is geworden en het daarna zich niks van aantrekt en gewoon blijft leven in de dienstbaarheid des verderfs, heet dat. Wat moet je zo iemand zeggen? Ik zou het niet weten. Dat is zinloos. En dat is ook wat de apostel zegt. Het is immers de eigen keus van die mensen. Een keus die ze gemaakt hebben. Je kunt wat zeggen, omdat als er een keus gemaakt moet worden. Men kan iemand adviseren en zeggen, kies het leven. Want dan kan je verkiezen. Kies wie je gaat dienen zult. Kies het leven enzovoort. Bijbelse uitspraak immers, zoals ik ze nu citeer. Dat kun je nog zeggen. Maar als iemand een keus gemaakt heeft, wat moet je dan nog zeggen? Niks meer. Je kunt alleen hopen dat zo iemand op die keus terugkomt, maar die weet alles al. Hij heeft het gehoord. Zou er de goede keus moeten maken, maar het werkt niet. En dat is wat de apostel hier zegt. Het is onmogelijk hen te vernieuwen tot bekering. Hij zegt niet, het is onmogelijk dat zij zich vernieuwen tot bekering. Dat kan dus wel. Kan wel degelijk. Die de tegenwoordige wereld had lief gekregen. Dat is een goed voorbeeld, al is maar 1 zin uit de Bijbel. Paulus zegt van Demas, die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat denken wij altijd, u niet. Maar velen denken dan, die is de zonde ingegaan, zou ik maar zeggen. Ik heb het nagevraagd aan John Bunyan, die zei, die is naar de kermis gegaan. Dat leggen we niet uit hoor. Nee. Het was niet zo aardig wat ik zei. Dus laat maar zitten. Maar dan denken we, die heeft zich gestort in de pool des verderfs van het wereldse vermaak. En dat soort dingen, maar dat betekent het niet. Het betekent gewoon, hij leeft volgens de beginselen van de wereld. Is hij daarna geconformeerd? Is daar 1 mee geworden enzovoorts? Is weer vleeselijk gaan denken enzovoorts? Dus gedenken via de idealen van het vlees en van de idealen van de mens enzovoorts. Het hoeft niet meteen het allerergste te zijn. Integendeel. Maar het gebeurt. En dat is waar de apostel het over heeft. Zij kunnen zich wel. Ze kunnen opnieuw de keus maken en terugkeren. En ik denk dat sommigen van ons dat wellicht. Weet ik niet. Dat sommigen van ons dat misschien aan de lijf ondervonden hebben. Dat komt echt nogal eens voor, hoor. Inmiddels weet je dan waar je van verlost bent. Maar vooruit. Maar er staat hier gewoon, het is onmogelijk hen te vernieuwen tot bekering. Daar is namelijk niks meer aan te doen. En dan kondigt hij ook inderdaad voor hen aan oordeel. Want van hen mocht verwacht worden dat zij vrucht zouden dragen. Of zullen we bij de termen van Hebreeën blijven. Van hen mocht verwacht worden dat zij zouden naderen tot de troon der genade. En dus God zouden dienen via Christus, door Christus, onder het nieuwe verbond. En niet het oude, dat is de Hebreeënbrief. en dus de gerechtigheid zouden dienen. Maar waar men dat niet doet, blijft dus over de schrikkelijke verwachting en hitte des vuurs enzovoorts die de tegenstanders zal verslinden enzovoorts. Dat staat dan eentje verder in Hebreeën 10, maar nog steeds over hetzelfde onderwerp. Zo zit dat nou eenmaal. En dat is waar de apostel het dus ook over heeft. Over zo wat wel genoemd wordt afval der heiligen, maar niet in de zin van dat iemand zijn eeuwig leven kwijt kan raken, maar wel in de zin van dat het leven in praktische zin inderdaad volstrekt nutteloos is. En het valt zo'n gelovige aan te rekenen. Valt de zondaar als zodanig niet aan te rekenen. Maar een kind van God uiteraard wel. Omdat hij niet alleen de alternatieven kent. Maar van Gods wegen ook de kracht zou ontvangen. Om inderdaad de gerechtigheid te dienen. Want de gedachte is dat God ons bekwaam gemaakt heeft. Om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Waar men dan het nieuwe verbond niet wil dienen, ontkent men als het ware die bekwaamheid, of wijst men die bekwaamheid af, en wijst men dus af hetgeen Christus juist door zijn dood en opstanding tot stand gebracht heeft. En dat is erger dan wanneer men het helemaal niet weet. Dat is de gedachte ook hier aan het eind van 2 Petrus 2. Waar staat, want het waren beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat ze die gekend hebbende weder afkeren van de weg der gerechtigheid uiteraard, maar nu heet het zich weder afkeren van het heilige gebod. In de eerste plaats, via het gebruik van het gebod, merken wij dat de apostel wel degelijk spreekt in de eerste plaats over het leven onder de wet. Daar komt dit woord namelijk vanzelf door bovendrijven. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Ik heb het u laten zien, nou, die term ijdelspreking, een term die in de Bijbel gebruikt wordt voor de prediking van de wet. En dus gebruikt de apostel hier het gebod, maar hij zegt ze keren zich af van het heilige gebod. En het heilige gebod, natuurlijk weet ik dat dat staat in Romeinen 7, dat de wet rechtvaardig is en heilig en goed. Maar iedereen die het hoofdstuk ooit gelezen heeft, zou ook moeten hebben constateren dat het hoofdstuk uitgebreid leert dat wij van die wet verlost zijn en daar, godzijdank, niet onder hoeven te leven.
Is het primair niet dat de Heer Jezus zegt, gij zult God liefhebben boven alles?
Dat is het heilige gebod. Maar daar, het probleem is dat de wet eist dat de mens God zou liefhebben boven alles met heel zijn wezen enzovoort. Maar dat de mens dat niet kan. De mens heeft zichzelf lief namelijk. En dat is zijn natuur. Daarom heeft hij ook een zondige natuur, omdat hij God niet kan liefhebben. Vandaar dan ook dat het leven onder het nieuwe verbond wel degelijk is de vervulling der wet, en dus niet in strijd met de wet. Integendeel, het is de vervulling der wet, omdat wij nu in staat geacht worden, gesteld worden om God wel degelijk lief te hebben, zelfs in de praktische zin van God dienen. Dat is wat het is. Liefhebben, ik zeg het vaak genoeg, hoop ik. Liefhebben is nou eenmaal dienen. Het is een volstrekt bijbels praktisch beginsel. En de mens is onbekwaam om God te dienen. Dat is hetzelfde als hij is onbekwaam om God lief te hebben. Maar de wet eist dat. En die eis van de wet is wel goed, maar de mens kan het niet. De punt is echter dat onder het nieuwe verbond hebben wij een nieuw leven ontvangen. Zijn wij verlost van de heerschappij, van het verderf in het algemeen enzovoort. En nu zijn wij wel degelijk in staat om God lief te hebben. En dat heet dan prompt de vervulling der wet. God liefhebben, naaste liefhebben. Het wordt in het Nieuwe Testament vele malen genoemd. Het wordt beschouwd als de samenvatting van de wet. Maar er wordt ook gezegd dat wij onder het Nieuwe Verbond in staat zijn om dat te doen. Niet volgens de regels van de wet, maar volgens de regel van de genade. En vandaar dat we verlost zijn geworden van de wet. Ja, broeder, dat is zo. Het is eigenlijk Galaten 5, maar ik stond net te denken, hoe lang is het geleden dat ik dat gezegd heb hier. Galaten 5 zegt dat wij verlost zijn van de wet, zodat we nu in de vrijheid staan. En het is juist nu we in de vrijheid staan, dat we in staat zijn om althans de wet als geheel, samenvattend, te vervullen. Namelijk elkander te dienen door de liefde, want dat, zegt de wet, dat zou moeten gebeuren. Alleen de wet schrijft voor hoe. Maar op het moment dat wordt voorgeschreven hoe, kan men niet meer lief hebben. Elk voorschrift is in strijd met de liefde. Lang geleden dat u een voorlichtingsboek gelezen hebt, Weet je nog goed eruit zag, Harm?
Hoe ziet zoiets eruit?
Nee, weet ik ook niet. Niet in dienst geweest, zeker. Nou goed, laat me zitten. U weet wel, zo'n boek heet, als het een beetje mee zit, heet het Liefde zonder vrees. Ontleend aan de Bijbel, toch of niet? Zitten mensen te lachen, vind ik leuk. Dan kan ik even inventariseren, weet je wel. Maar het idee is, liefde is aan geen regels gebonden. Heb ik mij dus laten wijsmaken. Liefde is aan geen regels gebonden. Je kunt de hooguit liefde proberen te definiëren, maar als je gaat voorschrijven hoe iemand moet liefhebben, dan vermoord je de liefde. Dat zijn dingen die elkaar niet verdragen, vraag dat maar aan uw psycholoog. De Amerikanen doen het leuk, die laten die P weg, want dat is ook niet uit te spreken ook natuurlijk. Hè? Maar dat is gewoon zo. En dat is precies Bijbelse waarheid. Wij zijn verlost van de voorschrift en nu het niet volgens voorschrift hoeft, nu kunnen we het ineens gewoon uit het hart, spontaan. En dat is wat de hele schrift ons leert. Die, juist in de vrijheid en onder de genade kunnen wij doen wat onder de wet volstrekt onmogelijk was. En voor dat doel zijn we dan ook inderdaad van de wet verlost. En in het bijzonder dan God liefhebben en daarna de naaste liefhebben, waarbij de naaste ook gedefinieerd wordt. Er wordt gewoon gezegd wie het is, hè. Dat zijn onze broeders en zusters namelijk. Zo niet in de eerste plaats Christus zelf is trouwens. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar zo, dat is wel de gedachte. Het punt is dan ook dat het leven in de vrijheid van het nieuwe verbond, als het vergeleken wordt met de slavernij van het oude verbond, dan heet dat nieuwe verbond wel degelijk wet. Het heet ook gebod. Dat zijn de termen die wij in een calvinistisch land als het onze bijna automatisch op de wet, specifiek de 10 geboden zelfs, toepassen. Maar het is een misverstand, want de woorden betekenen eigenlijk allebei onderwijzing. Maar het punt is dat dezelfde woorden dan gebruikt worden, maar inderdaad dan voor de regels, zal ik maar zeggen, voor de eigen aardigheden van het nieuwe verbond. Voorbeeld Romeinen 8, de eerste verse. Romeinen 7, de laatste verse trouwens ook. Maar ik neem Romeinen 8, vers 2. De wet van de geest des levens. Dat is het nieuwe verbond hoor. Dat is niet het oude. Dat blijkt ook vanwege wat er verder staat. Het gaat om het contrast tussen beiden. De wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt, of heeft mij, het is een getuigenis van Paulus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Nou goed, de wet der zonde en des doods, dat is het oude verbond. De bediening des doods uit 1 Korinthe 3. Maar Paulus zegt dat hij daarvan bevrijd is geworden door de wet van de geest des levens. En dan niet zeggen, wet des geest des levens is het oude verbond. Dat is niet zo. Het is het nieuwe verbond, maar het wordt daar wet genoemd en geplaatst tegenover die andere wet.
Kun je zeggen dat het een wetmatig is? Wetmatigheid is die door de geest ingevoerd.
Ja, het woord wet moet je natuurlijk interpreteren als wetmatigheid en daarmee als onderwijzing. Onderwijzing gaat altijd over wetmatigheden. Of het tamelijk vanzelfsprekend, vandaar wet. Ik zeg, maar dat zal ik hier ook wel eens gezegd hebben, de wet van Archimedes schrijft niet voor, wij spottend zeggen wij het wel eens zo, maar die schrijft niet voor dat als een voorwerp in een vloeistof gedompeld wordt, dat het dan een opwaartse druk ondervindt. Dat is niet een wet die Archimedes gemaakt heeft, dat op straffen van enzovoorts het voortaan verplicht is, dat als je een voorwerp onder water stopt, dat het voorwerp dan een opwaartse druk moet ondervinden. Integendeel, wet is dus niet voorschrift. En in die context gebruiken wij het woord dus nog in de echte betekenis. Het betekent namelijk onderwijs. Het is een onderwijs van Archimedes, want Archimedes heeft ontdekt, dan wel uitgevonden, deze wetmatigheid, zeggen we dan, een natuurwet, heet zoiets. Dat als je dat doet, dan gebeurt er dat. Enzovoorts. Nou, dat is wet ook in de Bijbelse betekenis van de term, namelijk het is onderwijzing. Maar in Romeinen 8, dus, vers 2, wat ik net citeerde, wordt de onderwijzing van het oude verbond gesteld tegenover de onderwijzing van het nieuwe verbond. Maar het heet allebei wet, gewoon om het te vergelijken met elkaar. En hetzelfde gebeurt in Jacobus 1, vers 25. U weet, Jacobus was de voorganger, de oudste, de opziende, de voorstander, hoe heet ze, de herder, van de gemeente in Jeruzalem. De man schreef deze brief. En we hebben via Galaten en Handelingen en Petrus en Paulus hebben wij gemerkt dat onder Jacobus in Jeruzalem de wet toch wel sterk in ere werd gehouden, zal ik maar zeggen. Die van het oude, de Joodse wet, zal ik maar zeggen dan. Hè? Nou goed, zal ik het niet verder over hebben. Maar Jacobus zelf doet hier toch aardige uitspraken over. Die zegt namelijk dat God ons heeft wedergebaat, gebaat heeft door het woord der waarheid, vers 18, van Jacobus 1. Dat is om de draad op te pakken. God heeft ons naar zijn wil gebaard door het woord der waarheid. Peter zegt, het woord, Gods woord, is het zaad der wedergeboorte en dus daaruit zijn wij wedergeboren. Daardoor, door het woord God, zijn wij verwekt. Daarna zegt hij, in vers 21, daarom, vanwege dat zo is en wij nou eenmaal wedergeboren zijn dus, daarom, afgelegd hebben de alle vuiligheid en overloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Nu wordt dat zaad als het ware opnieuw in ons geplaatst, opdat het in ons vrucht zou dragen. Zoiets heet conceptie. En hoe het woord toepast kan me nou niet schelen. Binnen welk jargon, want het blijft toch gelijk. Conceptie, ontvangenis. We zouden ditzelfde zaad in ons eigen leven ontvangen. Het zou daar vrucht dragen, staat daar.